Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen de kans hebben om te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag mag ik u verwelkomen in een bijzondere aflevering. Ik zou zelfs durven zeggen een historische aflevering. Op 18 mei namelijk hebben we de 100ste verjaardag gevierd van de geboorte van een jongetje die de naam Karel Wojtyła kreeg. En dan heb ik het natuurlijk over dat jongetje dat later de heilige paus Johannes Paulus II zou worden. Twee nog levende pausen, de ene geboren in 1927 in Duitsland, kind van het Europese continent, en de ander, geboren in 1936 te Argentinië, kind van het Latijns- en Zuid-Amerikaanse volk. De een diocesaan priester en de ander religieus. En beiden zouden uiteindelijk door de wil van God op het pad van het bisschopsambt gezet worden. De Heilige Geest blijft ons verrassen door de rijkdom van de verscheidenheid van het volk van God ook te vieren en te tonen in het pauselijke ambt. Deze twee pausen werden uiteraard geraakt door de ontmoeting met Jezus Christus, zeer zeker, maar ook door de ontmoeting en het contact met een andere paus, hun voorganger, de heilige paus Johannes Paulus II. De ene diende deze paus vooral als kardinaal-prefect van de congregatie voor de geloofsleer. De ander zag een deel van zijn gebedsleven gebouwd op de ontmoeting met deze bijzondere paus en zou hem dienen als kardinaal en aartsbisschop van Buenos Aires. De ene paus verklaarde hem heilig en de andere verklaarde zijn directe voorgangers Johannes de 23ste en Paulus de 6e heilig. Met andere woorden, diegene die het Tweede Vaticaans Concilie samenriep, vervolgens hij die het beëindigde en voltooide, en tot slot hij die het ten uitvoer moest brengen in een zeer moeilijke situatie in de kerk. Recent schreef onze paus emeritus Benedictus de 16e een brief ter gelegenheid van die 100ste verjaardag. Daarin schrijft hij onder meer het volgende. En ik citeer. Toen kardinaal Wojtyła gekozen werd tot opvolger van de heilige Petrus op 16 oktober 1978, bevond de kerk zich in een dramatische situatie. De beraadslagingen van het concilie werden aan het publiek voorgesteld als een conflict over het geloof zelf, waardoor het concilie leek beroofd van zijn onfeilbare en onwrikbare zekerheid. Een beetje verder schrijft hij nog. In die tijd vergeleken sociologen de situatie van de kerk met de situatie van de Sovjet-Unie onder het bewind van Gorbachev, waarbij de machtige structuur van de Sovjetstaat ineenstortte onder het hervormingsproces. Daarom wachtte de nieuwe paus in wezen een bijna onmogelijke taak. Toch heeft Johannes Paulus II vanaf het eerste moment een nieuw enthousiasme voor Christus en zijn kerk gewekt. Zijn woorden uit de preek bij de inhuldiging van zijn pontificaat: wees niet bang, open, open wijd de deuren voor Christus. Deze oproep en deze toon zouden zijn hele pontificaat kenmerken en hem tot een bevrijdende hersteller van de kerk maken. In deze aflevering ontdekken we hoe zowel de paus emeritus en de huidige paus reflecteren over de impact die de heilige paus heeft gehad, niet enkel op hun leven, maar op dat van de hele kerk en de hele wereld. We luisteren eerst naar onze huidige paus, hoe hij vertelt over zijn ontmoeting met hem in Argentinië, hoe het zien van deze man van gebed hem zou beïnvloeden voor de rest van zijn leven. Paus Franciscus maakt ook een treffende korte analyse over de drie zaken in het leven van de heilige paus Johannes Paulus II, die volgens paus Franciscus leiden tot de modeleigenschappen van een bisschop, en we zullen ook de mogelijkheid hebben om te luisteren naar zijn videoboodschap die hij ter gelegenheid van de 100ste verjaardag richtte tot de jongeren in Krakau. In een tweede deel van deze aflevering gaan we luisteren naar wat de toen nog kardinaal Ratzinger zei over deze paus bij zijn begrafenis en horen we nog enkele passages uit die brief waar ik daarnet al uit citeerde. Eerst kijken we naar een uitspraak van paus Franciscus. Als ik het me goed herinner, was dat in 1985. Op een avond bad ik de heilige Rozenkrans samen met de heilige vader die deze leidde. Hij was voor iedereen gezeten, geknield. Het waren vele mensen die er waren verzameld. Ik zag de rug van de heilige vader en zo, beetje bij beetje, ging ik helemaal op in het gebed. En ik was niet alleen. Ik bad te midden van het volk van God, aan wie ik en allen die daar waren toebehoorden, geleid door onze herder. In het midden van het gebed raakte ik wat verstrooid toen ik naar de figuur van de paus keek. Zijn vroomheid, zijn devotie, was werkelijk een getuigenis. De tijd ging voorbij en ik begon mij de jonge priester te verbeelden, de seminarist, de poëet, de arbeider, het kind uit Vadovice, in diezelfde positie, geknield zoals op dat moment, Ave Maria na Ave Maria kalm reciterend. En deze getuigenis trof mij bijzonder diep. Ik wist dat deze man, gekozen om de kerk te leiden, een pad volgde naar zijn moeder in de hemel, een pad dat reeds begon in zijn jeugd. Ik werd me bewust van het belang van de woorden gesproken door onze lieve vrouw van Guadalupe aan de heilige Juan Diego. Wees niet bang. Ben ik niet jouw moeder? Ik begreep toen goed de aanwezigheid van Maria in het leven van de paus. En die getuigenis ben ik nooit meer vergeten. Het is van dat moment af dat ik de 15 mysteries van de Rozenkrans iedere dag zou reciteren. En deze Jorge Mario Bergoglio, toekomstige opvolger van Petrus, begreep toen wat de heilige paus Johannes Paulus II zelf omschreef als: de Rozenkrans is een kostbare ketting van gebed die ons verbindt met de hemel. Een prachtige korte getuigenis van paus Franciscus. We gaan luisteren naar een homilie die de paus heeft gegeven toen hij de heilige mis celebreerde op 18 mei 2020 aan de tombe van de heilige paus Johannes Paulus II en waar hij een treffende, zoals hij zelf zegt, jezuïtische analyse maakt van welke belangrijke elementen te onderscheiden zijn in het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Luisteren wij naar paus Franciscus.
Il Signore ama il suo popolo. Abbiamo cantato, era il ritornello del canto internazionale.
De Heer houdt van zijn volk, dat zongen we. En ook een waarheid die het volk van Israël herhaalde. De Heer houdt van zijn volk. En in slechte tijden moet men altijd de Heer lief heeft herhalen. Men moet wachten tot deze liefde zich manifesteert. Toen de Heer een profeet, een man van God, stuurde voor deze liefde, was de reactie van het volk: de Heer heeft zijn volk bezocht, omdat hij hen bemint. Heeft hij hen bezocht. En zo zei de menigte die Jezus volgde bij het zien van de dingen die Jezus deed: de Heer heeft zijn volk bezocht. En vandaag kunnen we hier zeggen: 100 jaar geleden bezocht de Heer zijn volk. Hij stuurde een man, hij bereidde hem voor om bisschop te worden en de kerk te leiden. Ter nagedachtenis aan de heilige Johannes Paulus II nemen we het volgende op. De Heer houdt van zijn volk. De Heer heeft zijn volk bezocht. Hij heeft een herder gezonden. En wat zijn, laten we zeggen, de tekens van een goede herder die we kunnen vinden in de heilige Johannes Paulus II? Er zijn er veel. Maar laten we ons beperken tot 3. Omdat ze zeggen dat de Jezuïten altijd dingen zeggen in 3, laten we zeggen 3. Gebed, nabijheid tot het volk, liefde voor de gerechtigheid. Johannes Paulus II was een man van God omdat hij bad. En veel bad. Maar waarom heeft een man die zoveel te doen heeft, zoveel werk om de kerk te leiden, zoveel tijd om te bidden? Hij wist goed dat het de eerste taak van een bisschop is om te bidden. En dit werd niet gezegd door het Tweede Vaticaans Concilie. Nee, de heilige Petrus zei het. Toen ze diakens aanstelden, zeiden ze: en tot onze bisschoppen het gebed en de verkondiging van het woord. De eerste taak van een bisschop is bidden. En hij wist het. Hij deed het. Model bisschoppen bidden. De eerste taak. En hij leerde ons dat wanneer een bisschop 's avonds een gewetensonderzoek doet, hij zich moet afvragen: hoeveel uur heb ik vandaag gebeden? Man van gebed. Een tweede teken: man van nabijheid. Hij was geen man die los stond van het volk, integendeel. Hij ging op bezoek bij het volk. En hij ging de hele wereld rond om zijn volk te vinden, op zoek naar zijn volk, om dichtbij te komen. En nabijheid is een van Gods eigenschappen met zijn volk. Laten we niet vergeten dat de Heer tegen het volk Israël zei: kijk, welk volk heeft zijn goden zo dicht bij zich gehad als ik bij jou ben? Gods nabijheid tot de mensen wordt dichtbij in Jezus. Het wordt sterk in Jezus. Een herder staat dicht bij het volk. Integendeel, als hij dat niet is, is hij geen herder, maar een beheerder. Misschien een goede, maar geen herder. Dicht bij de mensen. En de heilige Johannes Paulus II gaf ons het voorbeeld van deze nabijheid. Dicht bij het grote en het kleine. bij het nabije en het verre. Altijd dichtbij werd hij de dichtbije. Derde teken, liefde voor de gerechtigheid. Maar een volle gerechtigheid, een man die rechtvaardigheid wilde, sociale rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid van de volkeren, rechtvaardigheid die oorlogen verdrijft, maar een volle gerechtigheid. Daarom was de heilige Johannes Paulus II de man van de barmhartigheid. Want gerechtigheid en barmhartigheid gaan samen. Ze zijn niet te onderscheiden van elkaar. Ze zijn samen. Gerechtigheid is gerechtigheid, barmhartigheid is barmhartigheid. Maar het een zonder het ander kan niet gevonden worden. En nu we het toch over de man van gerechtigheid en barmhartigheid hebben, laten we dan eens nadenken over wat Johannes Paulus II deed, zodat de mensen Gods barmhartigheid zouden begrijpen. Laten we eens denken over de manier waarop hij de devotie tot de heilige Faustina Kowalska voortzette, waarvan de liturgische gedachtenis vanaf vandaag voor de hele kerk zal zijn. Hij had gevoeld dat Gods gerechtigheid dit aangezicht van de barmhartigheid had, deze houding van barmhartigheid. En dit is een geschenk dat hij ons heeft nagelaten. Gerechtigheid en barmhartigheid. Laten we dan ook vandaag tot hem bidden. Dat hij ons allen, vooral de herders van de kerk, maar aan iedereen, de genade van het gebed, de genade van de nabijheid en de genade van de gerechtigheid, de barmhartigheid, rechtvaardigheid, mag geven. Een mooie homilie van Paus Franciscus. En ook ter gelegenheid van die 100ste verjaardag richtte de paus zich tot de jongeren in Krakau. En dat is natuurlijk de stad die voor altijd zal verbonden zijn met het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. Hij was ook aartsbisschop natuurlijk, voordat hij tot paus werd gekozen. We kunnen nog even luisteren naar de videoboodschap van de paus gericht aan de jongeren.
Cari giovani, quest'anno festeggiamo il 100 anni della nascita di San Giovanni Paolo II.
Dierbare jongeren, dit jaar vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de heilige Johannes Paulus II werd geboren. Het is een mooie gelegenheid voor mij om met jullie, de jongeren van Krakau, te spreken, terugdenkend aan hoeveel hij van de jongeren hield en aan mijn bezoek aan jullie op de Wereldjongerendagen in 2016. De heilige Johannes Paulus II was een buitengewone gave van God aan de kerk en aan Polen, jullie vaderland. Zijn aardse weg, die op 18 mei 1920 in Wadowice begon en 15 jaar geleden in Rome eindigde, werd gekenmerkt door passie voor het leven en fascinatie voor het mysterie van God, de wereld en de mens. Ik herinner mij hem als een groot man van barmhartigheid. Ik denk aan de encycliek Divus in Misericordia, aan de heilige verklaring van de heilige Faustina en aan de instelling van de goddelijke barmhartigheidszondag. In het licht van de barmhartige liefde van God begreep hij het specifieke karakter en de schoonheid van de roeping van vrouwen en mannen en begreep hij de behoeften van kinderen, jongeren en volwassenen, waarbij hij ook rekening hield met de culturele en sociale omstandigheden. Iedereen kon dit zo ervaren. En ook u kunt het vandaag de dag ervaren door zijn leven en zijn onderricht te kennen, die dankzij het internet voor iedereen beschikbaar is. Ieder van jullie, dierbare jongens en meisjes, draagt de afdruk van zijn of haar eigen familie met zijn of haar vreugde en lijden. Liefde en zorg voor het gezin is een typisch kenmerk van Johannes Paulus II. Zijn onderricht is een zeker referentiepunt om concrete oplossingen te vinden voor de moeilijkheden en uitdagingen waarmee het gezin in onze tijd geconfronteerd wordt. Maar persoonlijke en familiale problemen vormen geen obstakel op de weg naar heiligheid en geluk. Evenmin waren ze dat voor de jonge Karol Wojtyła, die als jongen het verlies van zijn moeder, broer en vader moest lijden. Als student ervoer hij de wreedheden van het nazisme, die zoveel vrienden van hem wegnam. Na de oorlog kreeg hij als priester en bisschop te maken met het atheïstisch communisme. Moeilijkheden, zelfs moeilijke, zijn een test van volwassenheid en geloof, een beproeving die alleen overwonnen kan worden door te vertrouwen op de kracht van Christus, die is gestorven en terug is opgestaan. Johannes Paulus II herinnert de hele kerk hieraan vanaf zijn eerste encycliek, Redemptor Hominis, waarin hij zegt: de man die zichzelf grondig wil begrijpen, moet met zijn onrust, onzekerheid en zelfs zijn zwakheid en zondigheid, met zijn leven en zijn dood, dichter bij Christus komen. Hij moet als het ware in hem binnengaan, met heel zijn eigen ik. Dierbare jonge mensen, dit is wat ik voor ieder van jullie wens: met je hele leven in Christus binnengaan. En ik hoop dat de viering van het 100-jarige bestaan van de geboorte van de heilige Johannes Paulus II in jullie het verlangen zal opwekken om moedig met Jezus op weg te gaan, die de Heer van het risico is, de Heer van het eeuwige meer is. Net als op Pinksteren wil de Heer een van de grootste wonderen verrichten die wij kunnen ervaren. Hij wil uw handen, mijn handen, onze handen veranderen in tekens van verzoening, van gemeenschap, van de schepping. Hij wil uw handen, jongens en meisjes, hij wil dat uw handen verder bouwen aan de wereld van vandaag. Ik vertrouw u allen toe aan de voorspraak van de heilige Johannes Paulus II en ik zegen u allen met heel mijn hart. En vergeet alstublieft niet voor mij te bidden. Dank u. En zo konden we aan de hand van een korte getuigenis in een interview dat hij eerder gaf en aan de hand van de homilie en die videoboodschap, de audio van de videoboodschap die we konden horen, op het spoor komen waarom de heilige paus Johannes Paulus II belangrijk is voor paus Franciscus persoonlijk, voor hem als bisschop, maar ook als christen, als gelovige, en waarom hij belangrijk is voor de wereld, geweest is, de invloed die hij heeft uitgeoefend, en waarom hij vandaag de dag belangrijk is. De paus zegt zelfs: jongeren, als jullie een probleem ervaren of een moeilijkheid ervaren in het gezinsleven, of in huwelijksvoorbereiding, of in het zoeken naar een weg daarin, ga dan de onderrichten van de heilige paus Johannes Paulus II lezen. Ga bij hem te raden, hij is het referentiepunt voor deze tijd. De woorden van paus Franciscus zijn duidelijk. Wij gaan zo meteen nog kunnen luisteren naar een toespraak die gegeven werd door kardinaal Ratzinger. Hij was toen prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en werd gevraagd om de begrafenis te leiden van de heilige paus Johannes Paulus II. Het is in die toespraak dat het voor vele kardinalen duidelijk werd dat enkel deze kardinaal gekozen zou kunnen worden tot opvolger van de heilige Petrus, om de heilige paus Johannes Paulus II op te volgen. En daar gaan we zo meteen ook blijven bij stilstaan. Laten we nog eens samen het Onze Vader bidden. En we doen dat met de heilige paus Johannes Paulus II en ons verenigen in gebed en ook op zijn voorspraak bidden. Daarna zullen we kunnen luisteren naar dat fragment van kardinaal Ratzinger. Dat is voor zo dadelijk.
Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, pies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
En volgend op dit gebedsmoment dat we mochten hebben met de heilige paus Johannes Paulus II, kunnen we samen met de paus Franciscus het Regina Caeli bidden.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, zullen we nu ook nog kunnen luisteren naar de homilie die kardinaal Ratzinger heeft gegeven, nog voor hij tot paus Benedictus XVI werd gekozen, op de begrafenis van de heilige paus Johannes Paulus II.
Seguimi, dice il Signore risorto a Pietro, come sua ultima parola a questo discepolo scelto per pascere
le sue pecore. De verrezen Heer zegt deze woorden aan Petrus. Het zijn zijn laatste woorden aan deze discipel gekozen om zijn kudde te weiden. Volg mij. Deze in steen gebeitelde uitspraak van Christus kan begrepen worden als de sleutel tot het begrijpen van de boodschap die tot ons komt vanuit het leven van onze overleden, geliefde paus Johannes Paulus II. Vandaag begraven we zijn lichaam in de aarde als een kiem van onsterfelijkheid. Onze harten zijn gevuld van droefheid en toch tegelijkertijd ook met vreugdevolle hoop en diepe dankbaarheid. Dit zijn de diepe gevoelens die ons, broeders en zusters in Christus, hier aanwezig op het Sint-Pietersplein, in de naburige straten en op verschillende andere plaatsen in de stad Rome, waar een immense menigte in stilte biddend zich gedurende de afgelopen dagen heeft verzameld, beroeren. Ik groet u allen van harte. Volg mij. Als een jonge student was Karel Wojtyła enthousiast over literatuur, het theater en poëzie. Werkend in een chemische fabriek, omringd en bedreigd door de naziterreur, hoorde hij de stem van de Heer. Volg mij. In deze buitengewone omstandigheid begon hij boeken over filosofie en theologie te lezen en vervoegde vervolgens het clandestine seminarie dat door kardinaal Sapieha werd opgericht. Na de oorlog was hij in staat om zijn studies aan de faculteit theologie van de Jagiellonische Universiteit van Krakau te voltooien. Hoe vaak sprak hij niet in zijn brieven gericht aan de priesters en in zijn autobiografische boeken over zijn priesterschap, waartoe hij de wijding ontving op 1 november 1946. In deze teksten interpreteerde hij zijn priesterschap met een bijzondere verwijzing naar 3 uitspraken van de Heer. Niet, gij hebt mij uitgekozen, maar ik u, en ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. De tweede uitspraak is, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. En vervolgens, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik u ook lief gehad. Blijft in mijn liefde. In deze 3 uitspraken zien we het hart en de ziel van onze heilige Vader. Hij ging werkelijk naar overal, onvermoeibaar, om vrucht te dragen. Vruchten die blijvend zijn. Sta op, laat ons op weg gaan. Sta op, laten we op onze weg gaan, is de titel van zijn voorlaatste boek. Met deze woorden heeft hij ons gewekt uit een lethargisch geloof, uit de slaap van de discipelen van zowel gisteren als vandaag. Sta op, laten we op weg gaan. Hij blijft het tegen ons zeggen, zelfs vandaag. De Heilige Vader was een priester tot op het laatste, want hij bood zijn leven aan God voor zijn kudde en voor de hele menselijke familie, in een dagelijkse zelfvergetelheid ten dienste van de kerk, en vooral te midden van het lijden tijdens zijn laatste maanden. En zo werd hij één met Christus, de goede herder die zijn schapen lief heeft. Ten slotte, blijf in mijn liefde. De paus die iedereen heeft proberen ontmoeten die in staat was te vergeven en zijn hart voor iedereen te openen, vertelt ons vandaag opnieuw met deze woorden van de Heer, dat we door in de liefde van Christus te blijven, wij in de school van Christus de kunst van de ware liefde leren. Volg mij. In juli 1958 begon de jonge priester Karel Wojtyła aan een nieuwe etappe in zijn weg met de Heer en in het voetspoor van de Heer. Karel was naar de Mazurimeer ingegaan voor zijn gebruikelijke vakantie, samen met een groep jonge mensen die van kanoën hielden. Maar hij bracht een brief mee, waarin hij werd uitgenodigd om een beroep te doen op de primaat van Polen, kardinaal Wyszynski. Hij kon het doel van de bijeenkomst al raden. Hij zou worden benoemd tot hulpbisschop van Krakau. Het verlaten van de academische wereld, het verlaten van dit uitdagende engagement met jonge mensen, het achterlaten van het grote intellectuele avontuur, te streven naar het begrijpen en interpreteren van het mysterie van dat wezen dat de mens is, en om de christelijke interpretatie van ons zijn aan de wereld van vandaag over te brengen. Dit alles moet hem hebben geleken als het verliezen van zijn eigen ik, het verliezen van wat de zeer menselijke identiteit van deze jonge priester was geworden. Volg mij. Karel Wojtyła aanvaarde de benoeming, want hij hoorde in de roeping van de kerk de stem van Christus. En toen besefte hij hoe waar de woorden van de Heer zijn. Wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen. En wie het verliest, zal het behouden. Onze paus, en dat weten we allemaal, heeft nooit zijn eigen leven veilig willen stellen, het voor zichzelf willen houden. Hij heeft zich zonder voorbehoud tot het laatste moment willen geven voor Christus en dus ook voor ons. En zo kwam hij te ervaren hoe alles wat hij in de handen van de Heer had gegeven, op een nieuwe manier bij hem terugkwam. Zijn liefde voor de woorden, voor de poëzie, voor de literatuur werd een essentieel onderdeel van zijn pastorale zending en gaf een nieuwe vitaliteit, een nieuwe urgentie, een nieuwe aantrekkingskracht voor de verkondiging van het evangelie, zelfs wanneer het een teken van tegenstrijdigheid is. Volg mij. In oktober 1978 hoorde kardinaal Wojtyła opnieuw de stem van de Heer. Er vond opnieuw een dialoog plaats met Petrus, die in het evangelie van deze heilige mis wordt vermeld. Simon, zoon van Johannes, houd u van mij. Wijd mijn schapen. Op de vraag van de Heer, Karel, hou je van mij? Antwoordde de aartsbisschop van Krakau uit het diepst van zijn hart, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. De liefde van Christus was de dominante kracht in het leven van onze geliefde heilige vader. Iedereen die hem ooit heeft zien bidden, die hem ooit heeft horen verkondigen, weet dat. Dankzij zijn diepgeworteldheid in Christus kon hij een last dragen die de menselijke capaciteiten overstijgt, die van de herder van de kudde van Christus zijn, van zijn universele kerk. Dit is niet het moment om te spreken over de specifieke inhoud van dit rijke pontificaat. Ik wil slechts twee passages van de huidige liturgie voorlezen die de centrale elementen van zijn boodschap weerspiegelen. In de eerste lezing zegt de heilige Petrus, en met de heilige Petrus, de paus zelf, nu besef ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat. Maar dat uit welk volk ook, ieder die hem vreest en het goede doet, hem welgevallig is. Het woord heeft hij tot de zonen van Israël gezonden, toen hij door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde. Deze is de Heer van allen. En in de tweede lezing vermaant de heilige Paulus, en met de heilige Paulus, onze overleden paus, ons schreeuwend, daarom, mijn beminde broeders, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd al dus stand in de Heer, mijn geliefde. Volg mij. Samen met het bevel om zijn kudde te wijden, verkondigde Christus aan Petrus dat hij de martelaarsdood zou sterven. Met deze woorden, die de dialoog over de liefde en over het mandaat van de universele herder afsluiten en samenvatten, herinnert de Heer aan een andere dialoog die tijdens het laatste avondmaal plaatsvond. Daar had Jezus gezegd: "Waar ik heen ga, kunt gij niet komen." Simon Petrus zei hem: "Heer, waar gaat gij naartoe?" Jezus gaf hem ten antwoord: "Waar ik heen ga, kunt gij mij niet volgen, later wel." Jezus ging van het avondmaal naar het kruis, ging naar zijn verrijzenis. Hij ging het paasmysterie binnen en Petrus kon hem nog niet volgen. Nu, na de verrijzenis, komt de tijd, komt dit erna. Door de kudde van Christus te wijden, gaat Petrus het paasmysterie binnen. Hij gaat naar het kruis en de verrijzenis. De Heer zegt dit in deze woorden: "Toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt." In de eerste jaren van zijn pontificaat, nog jong en vol energie, ging de heilige vader naar de uiteinden van de aarde, geleid door Christus. Maar daarna ging hij steeds meer de gemeenschap van het lijden van Christus binnen. Steeds meer begreep hij de waarheid van de woorden: "Een ander zal u omgorden." En juist in deze gemeenschap, met de lijdende Heer, verkondigde hij onvermoeibaar en met hernieuwde intensiteit het evangelie, het mysterie van die liefde die tot het uiterste gaat. Hij interpreteerde voor ons het paasmysterie als een mysterie van goddelijke barmhartigheid. In zijn laatste boek schreef hij: "De grens die aan het kwaad wordt opgelegd is uiteindelijk de goddelijke barmhartigheid." En nadenkend over de aanslag op zijn leven zei hij: "Door zichzelf op te offeren voor ons allen, gaf Christus een nieuwe betekenis aan het lijden, een nieuwe dimensie, een nieuwe orde, de orde van de liefde. Het is dit lijden dat met de vlam van de liefde brandt en het kwaad verteert en zelfs uit de zonde een grote bloei van het goede voorbrengt." Onder invloed van dit visioen heeft de paus geleden en bemind in gemeenschap met Christus. En daarom is de boodschap van zijn lijden en zijn stilzwijgen zo welsprekend en vruchtbaar gebleken. Goddelijke barmhartigheid. De heilige vader vond de zuiverste weerspiegeling van Gods barmhartigheid in de moeder van God. Hij, die op jonge leeftijd zijn eigen moeder had verloren, hield des te meer van zijn goddelijke moeder. Hij hoorde de woorden van de gekruisigde Heer, zoals die persoonlijk tot hem waren gericht: "Zie hier je moeder." En zo deed hij zoals de geliefde discipel en nam haar mee naar zijn eigen huis. Totus tuus. En van de moeder leerde hij zich te conformeren aan Christus. Niemand van ons kan ooit vergeten hoe op die laatste paaszondag van zijn leven de heilige vader, getekend door het lijden, opnieuw naar het raam van het apostolische paleis kwam en een laatste keer zijn zegen Urbi et Orbi gaf. We kunnen er zeker van zijn dat onze geliefde paus vandaag aan het raam van het huis van de vader staat, dat hij ons ziet en zegent. Ja, zegen ons, heilige vader. Wij vertrouwen uw dierbare ziel toe aan de moeder van God, uw moeder, die u elke dag begeleidt en die u nu zal leiden naar de eeuwige glorie van haar Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. En zo kregen wij de mogelijkheid om aan de hand van de woorden van onze paus emeritus, die toen nog kardinaal was, en aan de hand van de woorden van onze paus Franciscus, even stil te staan bij het bijzondere leven van de heilige paus Johannes Paulus II. En dit ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van zijn geboorte, dat we op 18 mei hebben gevierd. En zo, dierbare luisteraars, mogen de Heer u verdere dag zegenen, in het bijzonder op voorspraak van de heilige paus Johannes Paulus II, ons allen de kracht en de genade schenken om de weg naar heiligheid te bewandelen. Ik dank u van ganser harte voor uw luisteren en wens u nog een bijzonder fijne dag toe.